Nu loopt bij mij alles en staat mijn microfoon ook nog aan.
Ja, bij mij loopt het ook, Rob. We zitten binnen, gewoon thuis.
Wie had dat gedacht? We zeiden nog zo na corona, dit laten we ons niet nog een keer aanpraten. Maar ja. Daar zitten we weer.
Ja, Storm Polly is dit keer de boosdoener. We konden de weg niet op, werd achtergeraden. Jij hebt nog even geprobeerd, hè, geloof ik.
Ja, nou ja, ik heb wel in de auto gezeten. Maar ik ben niet verder gekomen dan de crash. En daarna dacht ik van, nou, ik ga toch even de boel anders neerzetten. Dus ik heb de allergrootste BMW in de straat gevonden. En daar heb ik hem achter geparkeerd. Dat als er een boom omvalt, dat hij eerst die BMW pakt.
Ja, heel goed, heel goed. Nou ja, we nemen het dan maar niet in de studio van Boulevard op. Dat doen we normaal gesproken, maar gewoon lekker thuis. En dat is op zich ook niet zo heel gek, want dan zit het lekker comfortabel voor de allerlaatste reguliere podcast van deze week. Het wordt weer een hele leuke. Maar dus wel thuis.
Ik heb wel een beetje met jou te doen, want jij zit tussen Storm Hielke en Storm Polly ingesloten.
Ja, die podcast is eigenlijk mijn enige uitje, eventjes lekker eruit. Ja. Mag ik even weg? Maar ja, dat zit er nu ook niet in. Dus het zou kunnen dat ik zo meteen even word onderbroken door een huilende baby.
Tragisch, ja. tragisch.
Ja, het is alweer de allerlaatste aflevering van de reguliere BLVD-podcast voordat Rob en ik lekker op vakantie gaan en gaan genieten van onze vrije tijd. Maar voor het zover is, moeten we eerst nog wat dingen bespreken. Hoe zit het bijvoorbeeld met het tv-huwelijk van Fidan Ekis en WNL? Rob, die is namelijk iets opgevallen en daar heeft hij een theorie over. Daarover later meer. Tino Martin, nou, daar wordt veel over gesproken. Heeft hij nou wel of geen alcoholprobleem en waarom praat hij daar helemaal niet over en dan weer wel? En er stond ook een heel opmerkelijk interview in de Beaumonde. Daar hebben we allebei ontzettend van genoten met Sylvie Meis. Daar gaan we ook even over door praten. Ja, en weet jij nou echt niet wat je moet gaan kijken deze zomer? We hebben een aantal kijk- en luistertips over hoe jij dan de zomer door kunt komen, zonder dat wij er zijn eigenlijk. Kortom, genoeg te bepraten. Mijn naam is Lucky Kink.
Ik ben Rob Goossens.
En dit is de BLVD-podcast. Hoop gedoe, Rob, rondom de documentaire reeks van de presentatrice Fidan Ekis. Zij maakte namelijk samen met Kees Schaap de vierdelige serie De Doe-het-zelf-dictatuur over framingen en over woke zijn en over canceling. Dat soort dingen. Dat werd gemaakt erop door en voor de VARA. Zij werkte daar ook bij. En toen is er iets gebeurd. Kun je uitleggen, wat was er nou precies gebeurd?
Ja, wat er precies is gebeurd, daar lopen de verhalen over uiteen. Maar in ieder geval, we werden op een gegeven moment BNN-VARA onderdeel van de scope van het verhaal. En toen heeft, dat is in ieder geval wat BNN-VARA er zelf over zegt. Toen hadden zij zoiets van, ja, maar dan is het misschien niet zo gepast als wij de uitzendende omroep zijn. Nou, achter de schermen wordt gefluisterd dat BNN-VARA gewoon woest is geworden en heeft gezegd van, nou, dit kan niet, dit moet eruit en dat het op die manier geëscaleerd is. Maar in ieder geval, wat er nou precies gebeurd is of niet, BNN-VARA gaat hem niet meer uitzenden. Deze docu wordt wel uitgezonden, maar dan bij Omroep Max.
Ja, Jan Slachter heeft weer een zielig egeltje naar binnen gehengeld.
Precies.
Omdat hij zei dat hij dat zelf niet altijd deed. Nou goed, oké, want Jan is ook een beetje bezig met een soort kwestie tegen woke zijn en zo. Dus dat past in principe precies bij Omroep Max. Alleen jou is dan opgevallen dat het niet bij WNL is waar zij werkt.
Ja, en dat vind ik dus heel raar. Kijk, ze werkt bij WNL voor Op1 natuurlijk, waar ze één keer in de week in principe Op1 presenteert. Ik snap niet dat ze echt op dit moment gewoon eigenlijk alles eraan doet om wat ze buiten Op1 doet, om WNL heen te doen. Want nou, dit is dan die docu. Dan denk ik van, ja, maar waarom maakt u hem überhaupt voor BNN-VARA? Dit kan toch ook bij WNL?
Juist bij WNL,
precies,
toch? Ja.
Precies. En dan wil BNN-VARA hem niet meer hebben. En dan wijkt ze uit naar Omroep Max. Weer geen WNL. Deze week zat ze bij Renze. Nou, dat is natuurlijk haar oude talkshowmaatje. Maar toen dacht ik, weer geen WNL. En dan is ze ook deze zomer nog te gast bij de Oranje Zomer, waar ze een week lang bij Helen Hendricks op de plaats van Johan Derksen, zeg maar, gaat zitten. En dat is ook weer geen WNL.
Nee. En dat is gek, want zij presenteert niet een van die twee talkshows, maar een andere talkshow voor WNL, namelijk Op1.
Precies. Ja. Dus ik vind dat heel gek. En op zich weten we natuurlijk, Fidan is een ontzettend onafhankelijke vrouw. Dus misschien dat ze het wel leuk vindt om ook een beetje buiten de deur te spelen. Maar dat ze echt alleen maar buiten de deur aan het spelen is. Ja, dan ga ik me toch een beetje zorgen maken over de verhoudingen tussen WNL en Vidal.
Maar denk jij dat zij een beetje aan het shoppen is? Dat ze een beetje aan het rondkijken is van waar zou ik nog meer televisie kunnen maken? Misschien wel bij een commerciële zender.
Ja, dat vind ik moeilijk te zeggen. Kijk, ze heeft sowieso veel meer in haar mars dan wat ze bij Op1 doet. Alleen al De Nieuwe Maan, wat natuurlijk een talkshow met een veel kleiner budget op een veel kleiner, minder prestigieus tijdstip was. Dat was eigenlijk leuker dan hoe ze nu Op1 doet. Maar daar kan ze zelf vrij weinig aan doen, omdat het format gewoon heel erg strak is. Je moet het 15 minuten hebben over onderwerp 1 en dan 15 minuten over het volgende. Ja, en Vidan is iemand die het ene onderwerp helemaal niet interessant vindt en het andere juist heel erg. Dan wil je eigenlijk over het een 30 minuten en over het andere 0 minuten lullen. En dat kan allemaal niet. Dus wat dat betreft, ja, snap ik wel dat zij om zich heen, als het inderdaad zo is dat ze om zich heen aan het kijken is van waar kan ik terecht. Maar ja, ik hoor dan ook van achter de schermen dat zij 7:30 gewoon had kunnen overnemen toen dat nog bestond. Ja. Dat ze toen echt een heel mooi aanbod, echt lucratief aanbod van Talpa heeft gekregen. Dat ze toen heeft gezegd van ja, maar dat is ook weer niet de bedoeling. Want dan ben ik 5 dagen per week in de weer en dat is niet te combineren met mijn kind.
Maar ik vind het wel gek, want ook bij WNL weten zij wie Vidan Ekins is. Daarom hebben ze haar ook denk ik aangenomen en gevraagd om die talkshow te doen. Dan kun je, waarom zouden zij dan niet gewoon denken, nou weet je wat, we gaan die talkshow zo maken dat zij zich daar zo comfortabel in voelt en helemaal uit de voeten kan komen. Want bij de vooravond kon ze veel meer van zichzelf kwijt dan nu bij Op1.
Ja, ben ik helemaal met je eens. En dat is toch omdat er een paar mensen heel krampachtig aan een format vastzitten te houden. Omdat ze willen dat eigenlijk iedereen die formule ingereden kan worden. Maar ja, dan moet je eigenlijk het hele idee van sterke persoonlijkheden als presentatoren laten varen. Want je ziet dat eigenlijk alle echt goede presentatoren verdrinken in de Op1-formule. Mm. Sven Kokkelman is niet op zijn best. Jort is niet op zijn best. Thijs ziet er eigenlijk elke uitzending ongelukkig uit. Vidan die kan de onderwerpen niet doen zoals ze dat wil. Dus ja, een extra reden om eens heel goed te gaan kijken wat je nou in vredesnaam met dat programma wil. En of je daar na 1 januari überhaupt wel mee verder moet.
Ja, zouden ze misschien toch weer die vooravond een beetje terug moeten halen. Alleen dan in de late avond en zonder Renssen, want die zit nu bij ons. Maar dat je daar bijvoorbeeld Vidan en Sven Kokkelman opzet of zo samen.
Ja, dat zou wel kunnen. En op zich, het zou niet gek zijn om de verschillende dagen een verschillende invulling te geven. En echt de vrijdagshow te gaan maken. Zoals natuurlijk ook toen al met Paul de Leeuw is geprobeerd. Maar dan in het eigen format van Op1. Ja, ik zou het niet gek vinden als je inderdaad toch gewoon eigenlijk verschillende talkshows gaat maken. In plaats van één jas die eigenlijk niemand past.
En is Vidan wel een presentatrice? Of is zij meer een talkshow gast die heel waardevol kan zijn voor de discussie? Zag je ook bij Renssen, hè? Dat was ontzettend spannende discussie met Sander Schimmelpenning. Dat ging over haar man of haar ex. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat het is. Nou,
ja, in ieder geval over ex.
Ja, over wie het dukt. De vader van haar kind in ieder geval. Maar dat was een hele spannende discussie. Die discussie was misschien wel helemaal niet ontstaan als zij een programma had gepresenteerd. Want vroeger bij de vooravond zei ze ook altijd van ja, ik moest daar weg vanwege mijn extreme mening of pittige mening. Maar daar viel ook wel weer mee. Zo pittig waren die meningen daar ook weer niet. Omdat dat ook heel lastig is als host van een talkshow.
Klopt. En dat had veel meer met omroeppolitiek te maken dan heel specifiek met haar mening. Dat als ze echt weg had gemoeten vanwege haar mening, dan had ze natuurlijk niet een nieuw programma bij de publieke omroep gekregen. Nee. Dus ik kan me voorstellen dat ze bitter is over het stoppen van de vooravond. Ik denk wel dat ze de invloed van haar mening daarop lichtelijk overschat. Maar ja, sterker nog, ja, eigenlijk wat jij zegt, haar mening maakt het extra interessant. En dat vind ik juist wel een reden waarom het goed is om haar in een duo-presentatorschap neer te zetten. Ja. Maar dan moet je naast haar iemand zetten die het spoorboekje bewaakt. Zeg maar een Welmoet Sijsma, die gewoon heel strak is in de autocue, die niet in paniek raakt, zeg maar, als er een regisseur in de oor zit te tetteren. En dat je haar ernaast hebt en eigenlijk eigenlijk de oude Jeroen Pauw-rol. Dat je haar ziet zuchten en steunen als ze iets niet zo boeiend vindt. Maar dat als ze het gevoel heeft van, hé, hier zit een gast onzin te bazelen. Dat ze dan gewoon toehapt en niet meer loslaat voordat de gast in kwestie kermend van de pijn op de grond ligt, zeg maar. Ja. Dat is een rol die haar beter past dan als je gewoon zegt van, nou, hier is het spoorboekje en succes ermee.
Nou, wie weet gaat ze er iets mee doen. Ze luistert namelijk altijd in deze podcast, weet ik zeker. Dus wie weet kan ze de tips gebruiken. Al zal ze haar eigen carrière ook wel zelf op poten kunnen zetten, vermoed ik zo. We gaan naar de kortere nieuwtjes. De radiowereld staat echt in vuur en vlam. Deze week is namelijk de radioveiling begonnen. Dat betekent dat de frequenties worden geveild. Dus niet de radiozenders, maar de frequenties. Dus het kan dus zijn dat Q Music, dat zit nu op een frequentie 100.4 en 100.7, dat ze die kwijtraken. Dat zou kunnen. Maar het zou ook kunnen dat ze hem houden, maar dan 70 miljoen voor moeten betalen. Want om zoveel geld gaat het. Heb jij iets? Nee,
jij weet hier alles van.
Ja,
dus vertel. Ja, wat speelt er op dit moment?
Het is super spannend. Iedereen is hiermee bezig. Ik heb met heel veel mensen uit de radiowereld gesproken deze week. En niemand weet iets. En het heeft te maken met het feit dat die veiling, die dendert maar door. Elk kwartier is er een nieuwe biedingsronde. Dat gaat dan online. Dus bij alle bedrijven die meedoen. Nou, we weten niet helemaal welke bedrijven meedoen. Maar dat is sowieso Mediahuis. Die willen 3 frequenties. DPG wil denk ik 2 frequenties. BNR wil 1 frequentie. En Talpa wil denk ik 3 frequenties. Zo ongeveer. Maar er zouden ook nog andere buitenlandse bedrijven bij kunnen komen.
Onze eigen RTL zou in theorie ook nog erbij kunnen zitten.
Zou in theorie
maar
kunnen.
Ook dat weten we niet.
Nee, dat is allemaal niet naar buiten gebracht. En dat komt dus nu ook niet naar buiten. Want die biedingen, ja, dat is dan geheim. Want als jij iets naar buiten brengt, dan kan je natuurlijk ook nog weer de concurrentie in kaart spelen. Ja. Ik bedoel, dat moet je natuurlijk niet hebben. Dus dit lekt dus gewoon niet uit. Zit het ergens bij Talpa, ergens bij DPG, zitten 2 mensen in een kantoortje de hele dag alleen maar heel veel geld te bieden op een frequentie. Ja, en dat kan uiteindelijk, kan het nu ploef voorbij zijn, maar ook over een paar weken. De vorige keer, dat is 20 jaar geleden, in 2003, duurde de bieding ongeveer 4 weken en waren er 90 biedrondes. Dus ja, dat duurde echt ellenlang. En dat heeft toen echt knettervergeld.
Maar nu veel meer biedrondes, hè? Want het zijn er 4 per uur.
Ja. Maar de techniek is ook wel anders.
De
techniek is ook weer verbeterd natuurlijk. Dus het kan ook sneller gaan in theorie.
Ja, maar alsnog, alleen al gisteren is er van 11 tot 5 geboden.
Ja.
Dus dan heb je al 24 biedrondes gehad.
Ja.
En het bizarre is dus dat op het moment dat je er eentje mist, dus als je vrouw belt en chagrijnig is en jij hebt zoiets van, ja, ik kan echt even niet ophangen, want dan gaat mijn huwelijk eraan, dan ben je gewoon je plekken om te bieden kwijt.
Ja.
Als je niet hebt meegedaan aan een ronde, dan ben je het plekje dat je in de vorige ronde had, ja, dat is dan opgesloten. Staan is plaatsvergaan.
Ja, het is ongelooflijk eigenlijk hoe dit gaat. Er zijn ook heel veel mensen tegen. Maar er waren een aantal bedrijven, waaronder DPG, maar ook Kink. De mensen
die was
Kink.
Je nog vergeten te noemen. Die zit natuurlijk
die
ook.
Die willen ook. Die zijn eigenlijk dit begonnen om toch weer hier een veiling aan te koppelen. De allerlaatste keer eigenlijk dat het wordt gedaan. Ja, of zij een frequentie kunnen binnenslepen is nog maar de vraag, want dat kost een hele hoop geld voor ze. Maar ja, we weten dus nog niks. Ja. Dus het is wel. Mensen die geïnteresseerd zijn in de radio vinden dit een ontzettend spannende week. Maar uiteindelijk komt er een winnaar. Winnaars van de frequenties. Dat is binnen nu en een paar weken. En vanaf september ziet het radiolandschap er anders uit. Zou kunnen dat dus bijvoorbeeld niet meer Q op die 100.4 en 100.7 zit, maar 538. Zou ook kunnen dat 538 geen frequentie meer heeft. Zou ook kunnen dat Q geen frequentie meer heeft. Of dat DPG met Q en Joe FM en misschien nu.nl FM bestaat. Alles kan. Mooi, hè?
Ja. En er gaan op 1 september sowieso mensen wakker worden en denken dat ze helemaal gek zijn geworden, want die zetten de radio aan en die denken, ik luister al 20 jaar naar Veronica. En ineens, waarom staat Q Music op?
Ja,
of zoiets dergelijks.
En waarom?
Dat kan dus allemaal gebeuren.
En waarom draait Veronica ineens allemaal dancemuziek? Want dat mogen ze dan ook doen, want al die clausules zijn ook weer weg. We moeten een keer een hele special maken op. Maar goed, dat doen we misschien nog wel als we op vakantie zijn, voor onszelf. Dan Tino Martin, die heeft een documentaire, Laat Me Leven. Krijg een inkijkje in het leven van de Nederlandse zanger. De trailer deed al veel stof opwaaien. Want wat grappig, of nou niet grappig, helemaal niet grappig eigenlijk. Hij vertelde.
Wel.
Ja,
ja, ja, ja, want ja hij, sorry, ik vond het best grappig.
Ja, maar Want hij vertelt daar namelijk over dat hij zo vaak dronken op het podium stond en hoe dat allemaal ging. Terwijl hij heeft echt maanden, jarenlang verklaard dat hij echt totaal niet dronken op het podium stond.
En ook niet een beetje, gewoon keihard ontkend al die tijd.
Pertinent onjuist, maar had allemaal te maken met de techniek en de oortjes en het was moe en medicijngebruik wat verkeerd. Alles, alle excuses werden naar binnen gehengeld, behalve drank. En nu blijkt het eigenlijk allemaal drank.
Ja,
dat is wel... En ik heb het idee dat hij het een beetje onderschat heeft hoe mensen daarop aanslaan.
Heel erg.
Ja,
hij
ging vertellen
van... Je ziet het nu, hè?
Ja.
Omdat hij dus gewoon nu ineens zo ongemakkelijk wordt over zijn docu. En dan gaat roepen van, het wordt gewoon een leuke docu.
Ja, meer is het niet.
Precies. Ja. Nou ja, hij komt dan dit weekend natuurlijk uit. We gaan het zien. Maar dit is voor hem een PR-nachtmerrie.
Ja.
Dat je, als je zoiets doet, dan wil je erover nadenken. Dan wil je er klaar voor zijn om ook aan media die interesse hebben wat meer toelichting te kunnen geven. Nou, het loopt allemaal helemaal anders.
Ik denk dat hij
gaat hem geen punten opleveren.
Nee, en ik denk dat hij die trailer heeft gezien. Die wordt natuurlijk gemaakt en die is naar buiten gegaan. En dat hij dacht, potverdorie, ik kom hier wel heel erg uit als een alcoholist. En dat niet echt de bedoeling is geweest. Ja. Maar dat wel zo is. Dus ik ben heel benieuwd hoeveel dat in die documentaire zit uiteindelijk. Ik ga zeker even kijken.
Nou, en zou hij dan wel in ieder geval doorhebben dat je dan gewoon alcoholist bent? Als de alcohol je werk in de weg zit, dan ben je een alcoholist.
Ja.
Maar ik heb heel sterk het idee dat hij zoiets heeft van, wat doen jullie nou moeilijk over een paar keer een drankje? Ja, oké, ik had te veel gedronken, was niet zo handig. Maar hoezo hier zo'n punt van maken?
Ja, dat klopt.
Dat is het gevoel dat ik krijg.
Ja, maar dat was natuurlijk vroeger waren artiesten natuurlijk gewoon rock'n'roll als ze een beetje dronken en beneveld op het podium stonden. Maar ja, dat is toch bij Tino Martin is dat anders, want het is een volkszanger en die geeft een optreden voor 4 en 5 mei. Dat is toch gek.
Ja, nou ja, precies.
Ja, dat is toch raar. Dat past totaal niet eigenlijk. Een bedrijfsfeest, je betaalt weet ik veel hoeveel duizenden euro's. Ja, dan wil je niet een dronken zanger hebben.
Ja. Hij is een van de duurste artiesten van Nederland.
Ja, daarom. En terecht, want hij kan echt supermooi zingen. Dus het is echt, maar dan moet hij moet niet gaan zitten drinken als jij dat geld betaalt. Want dan denk je van, dan maar niet hoor. Dan doen we het anders.
Precies.
Ik lees even wat quotes voor Rob. Als ik een restaurant binnenloop, kom ik niet binnen met hangende schouders. Maar er komt echt iemand binnen. En toxic vriendschappen zijn te vergelijken met voedselintolerantie. Ja.
Oh.
Wie zou het gezegd kunnen hebben?
Nou, dat is sowieso niet dezelfde persoon.
Nee, jawel.
Nee, dat kan niet. Ja, eerste, dat is... Oké, even denken hoor. Jorge Videla, Mao Zedong, Pol Pot, Donald Trump.
Nee, het was allemaal Sylvie Meijs. Ja, jij hebt het interview ook gelezen. Hè,
ik heb het stiekem wel.
Ik wist het al. Ja, het was schitterend. Want die een lang interview met allemaal mooie foto's en zo in de Beaumonde. En dan lees je dat. En dan gaat het inderdaad als ik binnenkom, dan komt er echt iemand binnen. En dan denk je toch meteen van, wat is dat nou een rare uitspraak? Wie zegt dat nou over zichzelf? En het gaat ook over haar verjaardag en wie daar dan komt. En het waren dan eigenlijk allemaal mensen die ook op de loonlijst stonden. De manager en de life coach en zo. Wat vond jij van het interview?
Mag ik dat eens? Ik wil dat dus heel eventjes voorlezen. Want dat vond ik zo'n ontzettend verdrietig beeld. Mm. En het voelde een beetje dat de André Hazes, die doet dat ook. En dan, dat lukt nog, dat hij zegt van gisteren ging het slecht met me, maar vandaag gaat het top. En dan geloof je het op dat moment. Maar Sylvie, die heeft ook, dus eigenlijk dat hele interview is een soort van, gisteren ging het slecht met me, en eergisteren ook. Maar vandaag, als ik het restaurant binnenkom, dan komt er echt iemand binnen. En toch, als je dat dan leest, ik geloof daar helemaal niks van. En dit vond ik de meest trieste passage. Dat ging dus over de verjaardag. En ze krijgt de vraag van, wie waren dan de kleine kring waarmee ze de verjaardag vierde? Nou, dan begint ze dat het haar manager Marina is. Zij is als een zus voor me. Het woord vriendin doet haar tekort. Zij was ook degene die ik steeds vroeg wat ik met mijn verjaardag wilde doen. Ik was daar lange tijd niet mee bezig. Had andere dingen in mijn hoofd. Verder Sarina, mijn Nederlandse life coach, die me altijd bijstaat met raad en daad, mijn ouders, mijn broer, mijn Nederlandse vriendin in Duitsland, Petra uit Hamburg en Beate die in Düsseldorf woont. Ze vond het allemaal goed dat ik mijn verjaardag in Madrid vierde, zonder hen. En toen dacht ik, hey, wacht eens eventjes.
Ja.
Dus de vraag is, met wie heb je je verjaardag gevierd? En vervolgens heeft ze een hele lijst van mensen die er niet bij waren.
Ja.
Haar ouders, haar Nederland, even kijken, haar Nederlandse vriendinnen in Duitsland, Petra en Hamburg uit, Petra en Beate uit Hamburg en Düsseldorf. En die waren er niet bij. En wie waren erbij? Dus Marina, de life de manager, Sarina, de life coach, en Geraldine. En Geraldine vertelt dan, zij is zo belangrijk voor geweest in mijn leven. Toen ik in Madrid woonde, werd er borstkanker bij me geconstateerd. Zij was bij elke chemo en bij elke scan. Nou, ik heb even gedubbelcheckt. Geraldine, die woont dus in Spanje.
Ja.
Ze hebben die verjaardag in Madrid gevierd. Dus Geraldine was de enige die er niet voor hoefde te reizen.
Omdat ze daar was.
Ja. Ja, en dan zijn er dus nog verder bij Marina en Sarina, de manager en de life coach. Die dus allebei betaald worden om in de buurt te blijven van Sylvie.
Maar dat vond jij dus, dit vind je dus een heel droevig beeld.
Ik vind dat zo zielig.
Ja, ja, ja,
ik vind dat echt zielig. Dat je vrienden dus in feite moet kopen om in ieder geval dan met 3 mensen je verjaardag te kunnen vieren.
Ja, maar ze kan ook naar Nederland gaan. Ze kan of naar Duitsland.
Ja.
Hè, daar waar de vrienden wel zijn. Ze kiest dan zelf voor om dan zo'n dure, chique restaurant te kiezen. Er zijn ook beelden van die Instagram dingetje en zo. Dat ziet er dan heel over de top uit en zo. Allemaal heel duur. En dat hoeft niet. Je kan ook gewoon lekker naar een pannenkoekenrestaurant met z'n allen gaan.
Ja, sterker nog, je hoeft je verjaardag überhaupt niet te vieren. Ik heb zelf een beetje een haat-liefde verhouding met mijn verjaardag. Ik ben op 29 december jarig.
Oh,
en dan
ja.
Heeft iedereen een kater van de kerst. Of ze zijn aan het skiën. Of ze zijn zich mentaal aan het voorbereiden op oud en nieuw. Dus je wordt gewoon door alles en iedereen, inclusief je vrienden, verraden. Wat dat betreft, nu weet ik dus, je moet ze gewoon betalen, dan komen ze toch.
En in Spanje.
Maar goed, ik heb precies, en dan naar Spanje gaan. Ja, dus, maar ik heb gewoon een tijd geleden al gezegd van, joh, ik vier mijn verjaardag in principe niet. En als er wel iemand komt, dan is het leuk. Ja, het voelt alsof Sylvie toch beter af is met die aanpak. En misschien lekker op de verjaardag met een champagne, een glas champagne op de bank Netflix zou moeten kijken. Want ja, dit geeft een heel verdrietig beeld. En ik kreeg de indruk dat juist het laatste is dat ze over wil brengen. Ze wil juist die sterke, onafhankelijke vrouw die voor het eerst in haar leven en superfit en single en weet ik veel wat.
Komt echt iemand
in Hamburg
binnen.
Is. Precies, ja. Er komt echt iemand binnen. Ja.
Iets anders, Rob, want ik heb een nieuwe verslaving. En die verslaving heet Eigen Huis Lekker Leven. Sinds Hielke, mijn zoontje, er is 8 weken, voed ik altijd om 10 uur. Geef dan een fles. En dan is er altijd de herhaling van Eigen Huis op. En dat kijk ik dan.
Ik wou net zeggen, want ik kan het nooit zien. Nee. Want het is, dan zit ik in de auto naar Boulevard.
Ja, klopt. Ja. Dat zal worden uitgezonden als wij aan het repeteren zijn of onderweg zijn. Maar dan is de herhaling. Nou, dat is een tijdstip waar ik normaal gesproken geen tv keek. Maar ja, nu heb ik altijd even een half uurtje de tijd. En dan zet ik dat altijd aan. En dat is echt, ja, ik vind het zo'n heerlijk programma eigenlijk. Ik kende het helemaal niet zo goed. Maar het is een soort mini-dimensie waarin heel veel dingen die ruis zijn in de echte wereld. Hè? Oorlog, schreeuwende mensen, ruzies op social media. Dat bestaat allemaal niet. Er zijn gewoon 3 mensen, plus een aantal gasten. Je hebt Vrouwtje, je hebt boer Tom die daar de plantjes doet. En je hebt Hugo die daar lekker aan het kokerellen is. En die mensen zijn er. Die wonen in mijn belevingswereld in een hele mooie boerderij. Samen met z'n drietjes. En zo nu en dan komt er eens een keer een gastje bij. En die gaat dan lekker een bloemboeketje maken van bananen of zo. En of ze leggen weer wat anders uit. Of er wordt een keer wat geklust door een dame die heel goed kan klussen. En die maakt dan een bak voor de kattenbak. Dus dan een bak waar je dan de kattenbak in kan zetten. En dat wordt dan ook, dat je denkt van, nou, dit ga ik nooit doen thuis. No way dat ik een bak voor de kattenbak ga maken. Maar goed, leuk dat jij het wel doet. En het kijkt heerlijk weg. Het is Hugo maakt een pizza. En Vrouwkie doet lekker het bakpoeder erbij. En dan gaan ze even naar een huis toe waar verbouwd is. En dan komen ze weer terug. En dan gaat Tom uitleggen welke plantjes je best wel in de vensterbank kunt zetten. Omdat ze toch niet zoveel water nodig hebben. Nou, dat blijkt dan toch de cactus te zijn. En ja, en het is zo fantastisch.
Was hij wel een echte cactus of was hij van plastic?
Nee, het was wel een echte cactus. Het kan ook een aloe vera plant zijn. Maar het is allemaal lekker een beetje improvisatie. En er wordt gelachen. En aan het einde van de dag, nou, dan heeft Hugo een Kroatische pizza gemaakt. Dat blijkt dan gewoon 2 schijven bladerdeeg te zijn met boerenkool ertussen. En dat is het dan. En dan, ja, en ik zit daar echt, ik zit echt te genieten gewoon. Dat is precies wat ik wil voor zo'n programma. Is, ja, dat is gewoon dat. Niks minder.
En voel je dan ook dat het eigenlijk bij jou in huis gezelliger wordt, omdat zij er soort van bij zijn?
Ja, ik ga echt even lekker zitten. En dan zet ik hem aan. En dan,
nou, fantastisch.
En dan beginnen ze ook altijd gewoon even zo'n kletsje met van, nou, hoe is het? En dan zitten ze, oh, het zijn jullie hier. En dan komt vrouwtje dan naar buiten lopen. En dan zit Hugo daar dan ook even op het bankje, terwijl Tom dan even wat plantjes aan het poten is. Het is echt het oude gevoel van vroeger van eigen huis. Dat hebben ze weer helemaal terug weten te krijgen, vind ik. En het is een beetje, ja, je hoort er weinig over, want er komt weinig nieuws uit verder. Maar, ja. ik meen het serieus. Ik vind het echt een leuk programma.
En dan is het nu tijd voor de kijkcijfers.
We hebben vorige week voorspeld hoeveel kijkers het nieuwe SBS-programma De Prins met het Witte Haar zou krijgen. Een programma gepresenteerd door Dennis van der Geest. En daar schrok ik toch wel een beetje van. Ik gokte namelijk 412.000 kijkers. Jij, met een soort winning mood ben je, omdat je continu alles goed voorspelt, zei 330.000 kijkers. Maar het resultaat, schrikken, 233.000 kijkers. Ja, dat is niet best.
Nee, dat is echt, echt dramatisch. En ik had niet verwacht. Ik had ook niet gedacht dat het dus een hele, hele grote hit zou worden. Maar het is, ja, om het heel erg plat te slaan, het is Married at First Sight. Maar dan met oudere mensen. Een soort van, hoe moet je het zeggen? Een soort van tweede kans dating programma. Mensen die toch aan het eind, eind klinkt dan ook weer zo onaardig.
Ja.
Maar ja, eind van hun leven. Ja.
Laatste levensfase.
Nou, ja. Ja, precies. En die kan natuurlijk nog prima 20 jaar duren.
Precies.
Het is zonde om dat alleen door te gaan als je ook nog een leuke nieuwe partner kunt vinden. Maar ja, blijkbaar boeit het niemand.
Nee.
Eén flikker hoe die arme mensen de rest van hun leven doorbrengen. Want ja, 233 kijkt, ja, heeft de televisiekijker er heel duidelijk schouder ophalend weggezet.
Ja. Maar ja, ik heb ook een stukje zitten kijken en het voelt ook allemaal een beetje geforceerd. Het voelt allemaal een beetje bedacht.
Ja.
Dat je denkt, ja, ik snap wel dat het is heel fijn voor die mensen dat die elkaar zo mooi gevonden hebben. Dat ze nog een keertje gaan trouwen en zo. Maar ja, het voelt wel een beetje geacteerd of zo. Terwijl ik kan me haast niet voorstellen dat dat zo is, maar toch. En dan kijkt dat niet lekker weg. Want dan denk je van, ja, word ik nou een beetje in de maling genomen en kan mij het eigenlijk ook schelen. Dat gevoel krijg je dan heel erg snel.
Ja.
Dus ik snap dat ook wel.
En nu wordt het een beetje smerig, excuses daarvoor. Maar ik zat ook tijdens het kijken te denken van, ja, bij een ander datingprogramma, dan ga ik toch op een gegeven moment me afvragen van, oké, die vinden elkaar wel erg leuk. Zijn die nou stiekem als de camera uit is al aan het fozen?
Ja.
Maar dat heb ik hier dus helemaal niet. helemaal
nee,
niet.
Die spanning is en er dat, niet.
Nee, en toen dacht ik, ja, maar als je dus iets doet voor ouderen, om de eenzaamheid van laten we zeggen, die laatste 20 jaar van je leven weg te nemen. Dan is eigenlijk dat eerdere programma van Dennis van der Geest, Reis om de Wereld met 80-jarigen,
ja,
een veel slimmere manier. Want dat is, dan ben je helemaal niet aan het zeggen van, nou ja, jullie moeten nog iemand naast je in bed hebben. Nee, gewoon leeftijdsgenoten een gezellige reis maken.
Vriendschappen.
Misschien toch nog vriendschappen opbouwen voor de rest van je leven. Nou, en als daar een mooie relatie uit zou komen, wat natuurlijk ook kan, ja, dan heb je een schitterend extra product, zeg maar, van een programma dat daar helemaal niet voor gemaakt is. Dus eigenlijk, ja, en dat programma, ik snap ook niet waar. Ja, misschien was het ook wel gewoon corona, hè? Dat van de buis is gegaan.
Was wel leuk.
Maar dat was gewoon leuk. Ja. Dat is eigenlijk het enige programma van Dennis van der Geest dat gewerkt heeft op SBS6. Dus ik zou zeggen, breng dat gewoon terug en kap met deze onzin. Want ja, dit werkt dus helaas ook niet.
We blijven even bij SBS, Rob, want we hebben niks te voorspellen. Want dit is namelijk de laatste reguliere editie van de podcast. Dus dat voorspellen doen we nou wel in het nieuwe podcastseizoen. Maar we blijven even bij SBS, want Letrix, nou, dat was ook niet best. Dat is een nieuwe quiz dagelijks. Diantha Broeks en Patrick Martens presenteren het. En dat begon met 111.000 kijkers. En daarna is er eigenlijk een soort vrije val ingezet. Want daar kijkt op een gegeven moment onder de 100.000 mensen naar. Nou, is die quiz gewoon niet goed genoeg? Het is een hele grote groene hal, denk ik. Want alles is projectie.
Ja, maar zou het een heel grote hal zijn? Want ik zat te denken, dit kun je dus echt in een hondenhok opnemen. Want je hebt eigenlijk de ruimte waar de presentator en de kandidaten staan, dat is zo klein.
Ja, die op elkaar gepropt zo.
Precies, ja. En de rest is projectie. Dus als je gewoon, nou ja, eens in een kennel stopt en je rijdt zo'n oud televisietje van de kringloop voor, waar nog een SCART-kabel in moet, en je zet daar een paar puntjes op en je zegt, nou, en nu moeten jullie op deze 7 puntjes een woord zetten. En trouwens, ja, dat kun je niet lezen, want het is een oude televisie, maar op dat derde puntje staat een M. Ja, daar ben je er. Ja. Dat hoef je dus als kijker niet te zien.
Nee, maar dat is wel... Ik weet niet of ze het echt daadwerkelijk in een kennel opnemen. Maar de liefde voor tv spat er nou ook weer niet echt vanaf. Het is gewoon wel... Nee. Het voelt voor een programma waar best wel lang over na is gedacht. Best wel, ja hap, snap, snel.
Ja, er is heel lang over nagedacht, dat weten we. Want er is 2 jaar, 3 jaar geleden ook al het logo vastgelegd, de naam vastgelegd en allemaal van dat soort dingen. En we weten, het komt dus uit de koker van John de Mol. Op het moment dat hij een nieuw spelletje heeft, dan gaat hij het spelen met vrienden, met mensen uit de televisiewereld, om te kijken van werkt dit nou? En ik moet zeggen, ik snap eigenlijk niet zo goed hoe het van dat voorspelen tot een daadwerkelijk programma heeft kunnen komen. Want als kijker liep ik de hele tijd achter de feiten aan. Ja. Kijk, bij Lingo weet je gewoon, afhankelijk van welke jaargang je terugkijkt, je hebt een 5 of een 6 letterwoord. Als met de M begint, nou gisteren was er ook nog een woord dat met de M begon. Je hebt gewoon meteen van oké, dit laadje moet ik opentrekken. Maar je moet bij Lettrix de hele tijd nieuwe laadjes opentrekken. Want de ene keer is het een 18 letterwoord dat eindigt met een Q. En dan is het een 3 letterwoord dat begint met een Z. Ja, dat is allemaal veel te ingewikkeld. Je moet dan al voor de omschakeling heb je de tijd nodig. En dan gaat die zoomer al. En dan heb je net mast gespeld. Terwijl je 5 letters nodig had.
Ja, dat gebeurde Patty Brat. Ik weet niet of het woord mast was. Maar die had wel 5 letterwoord. 4 woorden. 4 letters. Ja. Het is ook ingewikkeld. Ze hebben ook wel succes bij SBS. Want de quiz met ballen van Johnny de Mol. Nou, dat verdubbelt ineens binnen een week van 385.000 kijkers naar 738.000 kijkers. Dat is ineens een enorm succes.
Ja, heb jij ervan genoten, Luc?
Ja, nou ja, ik heb ook stukjes zitten kijken. Dit is niet mijn type programma. Maar ik heb zo'n vermoeden dat jij verbaasd bent dat dit scoort. Maar ik snap wel dat mensen ernaar willen kijken, eerlijk gezegd. Nu ik het zo zie. Omdat... Het is overzichtelijk, het is makkelijk. Het is namelijk gewoon, als je het niet goed doet, dan word je in het water gekiepen. Dus het is best wel een heel overzichtelijk ding van als het misgaat, dan gebeurt dat. Dus je hoeft er verder niet weinig over na te denken. En dan dat maakt het misschien wel ideale zomeravondtelevisie. Simpel, makkelijk. Vrolijk.
Ja, ik had verwacht dat ze dat, omdat dat in het water vallen, omdat er een bal over je heen rijdt, toch een beetje bizar is. Ik had gedacht dat ze een beetje op de Koreaanse tour zouden gaan. Dat het dan meteen groots en spectaculair wordt, dat je echt bijna wordt afgeschoten. Ja. Maar wat dat betreft is eigenlijk best wel saai. Want die bal die gaat niet echt op hoge snelheid. Ik heb ook het gevoel dat als die mensen een beetje tegenwicht geven, dat ze dan helemaal niet in het water vallen.
En dat is zo schuimrubber.
Ja. En dat ze gewoon de opdracht hebben gekregen. Ja, als je de bal voelt, dan moet je springen. Want anders dan ziet het er allemaal een beetje lullig uit. Maar nu ziet het er alsnog lullig uit.
Jij wilde eigenlijk gewoon hele grote stalen ballen hebben. Een beetje spanning.
Ja. Ja, precies. Ja,
dat het ook een beetje pijn gaat doen. Ik zo. Moet echt redden.
Dat je niet in het water valt, maar dat je ook als kijker denkt van oké, komt de moeder van deze ontzettend leuke familie zometeen nog wel boven water? Ja. Of is dit foute antwoord haar helaas fataal geworden?
Ja, verzwaard
dan
pak.
Heb je spannende televisie.
Ja, precies. Ja. Zo'n baksteen aan het been. Gewoon even dat het even een beetje spannend wordt. Ja, nou ja, wie weet
maar
voor een tweede.
Er is wel heel goed naar gekeken. En dit is wel een gigantische opsteker voor SBS6. Want het ineens, omdat het de tweede keer zo goed scoorde. Nou, de tweede aflevering is altijd moeilijker dan de eerste. Ja, dat is internationaal dus meteen opgevallen. Dus dit gaat sowieso internationaal bekeken worden. En ik verwacht ook wel internationaal verkocht worden.
Ja, nou, leuk voor ze. Leuk voor Johnny, leuk voor Talpa. Sowieso vind ik dat ze bij Talpa een beetje het licht hebben gevonden. Het afgelopen jaar zo'n beetje. Het lijkt alsof ze zich minder aan zijn gaan trekken over wat SBS nou eigenlijk zou moeten zijn. En dat heeft ze vaak werkte dat totaal niet. Maar nu werkt het ineens wel. Hebben ze dan Marcel en Gijs en ze hebben natuurlijk VI. En dan laten ze het gewoon los.
Hélène, laten we Hélène niet uitvlakken. Ja, exact, die ook gewoon heel denderend van start is gegaan.
Ja, en wat ze dan volgens mij doen, is dan gewoon goede tv-makers, of in ieder geval creatieve mensen, zoals Marcel en Gijs, en dan zeggen ze, weet je wat, ga maar eens maken. Doe maar eens een maandje. En niet meteen in paniek raken. En vroeger raakten ze altijd meteen in paniek. En dan werd zo'n programma meteen na 3 afleveringen van de buis gehaald, als het niet meteen 800.000 kijkers scoorde. En dat lijken ze nu niet meer te doen. Ze geven het wat meer tijd om te groeien. En daardoor krijg je ook best wel wat uniekere programma's. Zo'n sportzomer van Hélène is toch weer een ander soort talkshow dan we gewend zijn. Het lijkt natuurlijk een beetje op VI, maar het is ook weer niet echt VI. Dus dat is wel leuk eigenlijk.
Ja, en wat ik heerlijk vind, je ziet dat het gewoon echt hit or miss is bij ze. Dus we hebben het over de prins met het witte haar gehad. We hebben het nog niet eens gehad over Gaap Reis en Ik Neem Mee. We hadden het over Letrix. Dat zijn alle drie megaflops.
Ja.
Maar daar tegenover staan dus mega hits als inderdaad Marcel en Gijs, De Quiz met Ballen, Vandaag Inside, De Oranje Zomer. Dus is echt, en daartussenin zit niks.
Ik stel me zo voor, zo'n bedrijf, zo'n talpa, waar dan aan de ene kant hele blije mensen rondlopen en aan de andere kant super verdrietige mensen in tranen.
Dat kan niet anders. Maar uiteindelijk, televisie is niet, er is geen gouden formule voor televisie, want anders dan had John de Mol, die natuurlijk al zoveel megahits op zijn naam heeft, geen flops meer kunnen produceren. Je hebt de flops nodig om ook tot hits te komen. En het feit dat SBS6 zichzelf daar ruimte voor geeft, ik vind het heel verstandig.
We gaan naar de mediawereld ontrafeld.
De mediawereld ontrafeld.
In deze rubriek beantwoorden we vragen over hoe het er achter de schermen aan toe gaat. En we hebben eigenlijk als laatste dit seizoen een leuke vraag binnengekregen van Jorien. En die vraagt, Luc en Rob, wat zijn nou eigenlijk jullie kijk- en luistertips voor deze zomer? Een leuke vraag. Wat een goede vraag, inderdaad. Ja. Nou, ik heb 3 categorieën. Beste tv-programma, laten we daar eens mee beginnen, Rob. Wat is je tip?
Nou, volgens mij komt hij nog op televisie, maar hij staat in ieder geval nu al op NPO Start en NL Ziet. Beetje hoe moet je dat zeggen? Een out-of-the-box, outside-the-box tip.
Ja.
Maar De Zaak Schaap.
Oh.
Dat is een documentaire serie met delen die ze dan gefictionaliseerd hebben over die notaris Frank Oranje van de landsadvocaat.
Ja.
En die man, dat was een man met groot aanzien. Dat was ook de man die de oranje ballen moest trekken bij de staatsloterij. En als hij dan de oranje bal pakte, dan werd de jackpot uitgekeerd. En die man heeft op een gegeven moment zelfmoord gepleegd. En later bleek dat hij zelfmoord heeft gepleegd omdat hij tegen de lamp aan het lopen was. Omdat hij echt iets van 12 miljoen euro achterover had gedrukt. En hij had zijn hele leven bij elkaar verzonnen. Er speelde privé ook nog allerlei tragiek. En dat verhaal dat is dus door de NTR helemaal neergezet. Het is gewoon een Nederlands verhaal. Het is waar gebeurd. Nou, puntje van je stoel televisie.
Ja, wat leuk, wat een spannend verhaal inderdaad. En maar dat moet nog komen dus.
Ja, maar hij staat dus, volgens mij staat hij voor augustus in de planning bij de NPO. Maar hij is dus nu al op NPO Start en ook op NL Ziet te zien. En de mensen die hem al hebben gezien, ook mensen die helemaal niks met financiële onderwerpen hebben. Die hadden allemaal zoiets van, wow, wat is dit?
Leuk.
Echt, zeg maar, wat de brand in het landhuis was als podcast. Dat is dit een beetje als televisieprogramma.
Leuk.
Ja.
Ja, ik heb ook
wat is jouw tip?
Ja, nou, dat zijn tips die wel al zijn uitgezonden. Ik heb er 2. We hadden het net al even over de Nipkow-schijf. Nou, de Nipkow-schijf is natuurlijk gewonnen door onze man bij de Taliban. Ik kan echt iedereen aanraden om die nog een keertje terug te kijken. Want dat vond ik zo'n schitterend programma. Het zijn 4 afleveringen. En niet iedereen heeft dat gezien. Het werd goed bekeken, maar ook weer niet. Er zijn mensen die dat nog niet hebben gezien. En dat is echt prachtige televisie van Thomas Erdbrink. Die dacht, ik zit hier in Iran. Maar ik zie nu in Afghanistan gebeuren wat eigenlijk bij mij in Iran vroeger ook is gebeurd. Ik ga gewoon daar naartoe. En hij heeft gebruik gemaakt van de crisis daar. Hè, de regimeverandering. Dan is er natuurlijk niet meteen een soort een regime dat alle touwtjes stevig in handen heeft. Dus hij heeft gebruik gemaakt van die chaos, waardoor hij toch met mensen kon praten en waardoor mensen toch ook wilden praten. En ja, dat heeft gewoon hele mooie, interessante gesprekken opgeleverd. En terecht heeft dat dit jaar de Nipkow-schijf gewonnen. Gewoon echt een enorme aanrader voor mensen die dat interessant vinden. En mijn andere tip is heel simpel, B&B voor liefde. Want daar heb ik vorig jaar zo ontzettend van genoten. Ik heb daar ik heb dat gewoon dagelijks zitten kijken. En ik had niet gedacht dat ik dat zo leuk zou vinden. Vorig jaar keek ik voor het eerst. Ik was een rookie nog. En dat ga ik dit seizoen zeker weer kijken. Want dat is nou ook, we hadden het net al over ideale zomeravondtelevisie. Nou, dat is dit, hè. Gewoon 8:30 of later is het gewoon lekker kijken. Uurtje, gekke types, aparte personages. Ik verheug me daar gewoon echt. Ik kan me echt op verheugen. Ik blijf ook lekker thuis. Dus ik ga niet op vakantie. Ik ga lekker speciaal hiervoor lekker dit kijken.
Helemaal mee. Zal ik dan voor de afwisseling nog een podcast tip geven?
Ja, is goed.
Want er is één podcast, ook Nederlands, waarvan ik denk, oké, die had ik stiekem zelf wel willen maken.
Oké.
En dat is de Communicado's.
Oh.
Van Victor Vlam en Lars Duursma. Jij kent Victor Vlam uit een ver verleden. Ik ken toevallig Lars Duursma uit een ver verleden.
Ja, ik heb hem. Hij werkte toen ik bij BNN zat, kwam hij daar wel eens te gast inderdaad. Ja.
Ja, en volgens mij, we hebben allebei geen contact meer met hen. Maar ja, ik vind die podcast zo goed. Zij zijn zo sterk in het uitleggen van waarom ze vinden dat iets een goede of juist een slechte keuze is. Er gaat heel veel over mediadingen. Dus bijvoorbeeld wat er met Op1 moet gebeuren. Maar ze hebben ook de allerbeste analyse ooit van Carice van Houten gegeven. Nou, ik ga niks verklappen. Gewoon, het is een actuele podcast. Dus er zullen vast wat dingen in zitten als je terugluistert. Dus je denkt van ik weet al niet eens meer dat speelde. Maar er zit heel veel in dat nog steeds actueel is. En ja, ik ben dus gewoon eigenlijk een beetje jaloers op die twee mannen dat ze dit hebben neer kunnen zetten.
Ja, wat goed. Want zij zijn communicatie-experts.
Ja, ze kennen elkaar allebei uit het debatwereldje.
Oh.
Dus ik geloof dat ze allebei ook wereldkampioen zijn geworden. Of in ieder geval op wereldkampioenschappen hebben meegedaan. Zo ken ik ze ook een beetje. En Victor die deed op een gegeven moment commentaar over dan bijvoorbeeld Amerikaanse verkiezingen. Dan mocht hij over het debat wat commentaar geven. Maar ze worden bij mijn weten inderdaad gewoon ingehuurd door bedrijven die echt een goed verhaal nodig hebben. En dan, ja, als je een goed verhaal nodig hebt, dan moet je dus Victor of Lars hebben.
Ja, toen ik bij BNN werkte, werkte ik voor Radio 1, BNN Today, zo heette dat programma. En hij was daar dan inderdaad onze Amerika-deskundige, Victor Vlam. Maar wat wel grappig was, is dat hij dus ook een gigantische collectie aan tv-tunes heeft. Dat is een soort, hij is een verzamelaar van tv-tunes. En hij heeft echt zo ontzettend veel digitaal opgeslagen op zijn computer. Dat is wel.
Hij vertelde dus van de week dat dus iTunes zegt dat hij 78 dagen aan tunes heeft. Dus als je alle tunes achter elkaar gaat luisteren, dan zijn wij alweer uit onze zomerstop.
Dat is ook een goede tip om dat te gaan doen. Ik heb ook nog wel een leuke podcast tip. Inform, zo heet het. Het is een podcast van Bas van Teylingen. Hij is DJ bij Radio Veronica.
Ja, Veronica, ja.
Ja, en hij maakt een podcast heel erg specifiek in het genre radio vormgeving. En hij heeft dan veel van zijn radiovrienden, hij loopt al lang rond in de radiowereld, gevraagd om dan allerlei vormgeving mee te nemen. En dan gaan ze dus heel erg nerden, praten over specifieke jingletjes en sweeps en al die dingen en zo.
Ja,
het is echt leuk. En dan gaat het bijvoorbeeld over de vormgeving van Jorin FM in 2003, wat fantastisch was en wie dan die stem was en waarom dat dan zo goed was en hoe ze dan die luisteraar hebben proberen mee te nemen en dat het dan heel arrogant klonk. Nou ja, allemaal van dat soort dingen. Allemaal leuke afleveringen en dat is mijn podcast tip. Ja, je moet wel echt geïnteresseerd zijn, maar goed, daar zijn podcasts ook voor natuurlijk, hè? Dan mag
helemaal
het ook.
Mee.
Heb je nog een leuke streamtip om af te sluiten?
Leuke streamtip.
Ja. Zal ik een open deur
ja,
doen?
Ja, ja.
Temptation Island. Daar ben ik weer. Ja.
Oh, dan ga ik echt de Meisjes in de Jungle gewoon op repeat zetten.
Daar zijn streamingsprogramma's voor. Lekker reality kijken. Nou, hopelijk hebben we de vraag goed kunnen beantwoorden, Jorien. Als je nou ook een vraag hebt, dan kan je me insturen via Instagram of gewoon per mail rtlboulevard@bluecircle.nl. En we hebben ook een page op Spotify. En daar kan je uiteraard ook jouw vraag doorgeven. Ja, het is dus de laatste aflevering voor onze zomerstop. En laten we nog heel even in de glazen bol kijken. Want vanaf eind augustus, begin september, dan begint uiteraard weer het nieuwe seizoen. In de tussentijd dan hebben we nog een dampende zomer. Rob, heb jij een idee wat nou eens de zomerhit kan gaan worden? Of waar moeten we op ons gaan verheugen? Misschien wel na de zomer.
Ja, ik heb het gevoel dat het toch qua showbiz nieuws een roerigere zomer wordt dan je van tevoren verwacht. Je denkt toch van, nou oké, iedereen is op vakantie. Wat kan er nou gebeuren? Maar ik ben bang dat het echt een hele volle zomer gaat worden.
En vol op het gebied van transfers en zo, dat soort dingen?
Nee.
Dat niet?
Nee, gewoon BN'ers die domme dingen doen.
Ja, leuk. Daar houden we van. Ja, daar houden
ik bedoel, wat je nu al ziet aankomen, Tino Martin, die gaat natuurlijk sowieso een keer gefilmd worden, waarbij iedereen ervan overtuigd is dat hij dronken op het podium staat.
Ja.
En waarschijnlijk is hij op dat moment broodnuchter, want die haalt het wel uit zijn hoofd om nu zich in te drinken voor een concert. Maar ja, het kwaad is al geschied.
Ja.
Dus dat, en dan gaan we het een week lang hebben over, was Tino nou dronken of niet? En dan krijg je kampen, familieverjaardagen die helemaal, waar de sfeer helemaal uit is, omdat de ene helft zegt, nee, hij was echt dronken. En de andere helft, nee, hij was echt niet dronken. Nou, ja. Dat soort dingen verwacht ik.
Er komen ook nog rechtszaken aan. Die radioveiling is dus nog bezig. VI gaat op een gegeven moment weer beginnen. Er gaat toch een hele hoop gebeuren. Dus daar gaan we ons weer ontzettend op verheugen. En dan gaan we dan vervolgens eind augustus weer over doorpraten, Rob. Want dan gaat deze podcast weer verder.
Wat denk jij dat wij in de eerste aflevering moeten gaan bespreken, omdat dat nou eenmaal gebeurd is en we er niet omheen kunnen?
Dan denk ik dat er wel weer een relletje is met VI. Zijn die er dan alweer terug? Ja, die zijn alweer terug.
Die zijn terug.
Ja, die beginnen sowieso met een relletje. Dat denk ik. Dat is denk ik hun tactiek om gewoon het effort te laten zien dat ze er weer zijn. Die gaan weer ruzie schoppen met iemand. En dat denk ik. Ik denk dat we dat wel weer gaan doornemen. En zoiets denk ik, ja.
Ik denk dat de kans ook wel groot is dat we een lofzang op Helene Hendricks moeten gaan houden.
Ja, dat zij het zo goed heeft gedaan?
Nou, het ding is, en op één en de RTL-talkshows gaan met zomerstop. En ja, die hebben natuurlijk ook allebei maar 38 presentatoren. En die moeten toch een keer van hun leven allemaal tegelijkertijd op vakantie.
Ja.
Maar die zijn dan weg. Helene is er dan nog. Ja, en als er dan wat gebeurt in Nederland of er gebeuren gekke dingen in Rusland, ja, dan is zij de talkshow.
Ja.
En ik denk dat zij dat gewoon prima gaat doen. Dat ze dan over de miljoen heen gaat. En dat ze dan zegt van, nou, vandaag een site opvolgen is al lastig. Dat lukte Marcel Gijs. Marcel Gijs opvolgen was lastig. Maar dat lukt dan Helene weer. Ja. Dus dat zie ik wel een beetje aankomen. Dat gaat gebeuren deze zomer.
Of dat zo is, dat gaan we dan merken wanneer we weer terug zijn met deze podcast. Eind augustus is dat. Volgende week dan is Bridget hier nog met een speciale Mokromafia special. En dan is even een paar weken niet. Maar hou hem gewoon geabonneerd op de feed. En vooral via Spotify is dat altijd super handig. Abonneren via Spotify. Dan weet je altijd zeker dat deze uitzending tot je komt. Zoals Matthijs van Nieuwkerk altijd zei, in maart fijne zomer.
Is wel zo inderdaad.
Dat zei hij altijd wel.
Ja. Maar ik ga nu met een hele dikke winterjas de deur uit, Matthijs. Hoezo wens je mij een fijne zomer?
Ja, fijne zomer, zei hij altijd. Fijne zomer, Rob.
Fijne zomer, Luc.